Welcome back, I deserve it, yeah.
Ja, welkom weer, dames en heren, bij het AI-tussenuurtje, zelfs in je kerstvakantie. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we in op de eerste van twee specials.
Specials!
Ja, om de luisteraars de kerstvakantie door te helpen. We hebben geen idee waar we uitkomen qua tijd, maar zolang wij er maar zelf lol in hebben.
Toch? Ja, want mocht je nou bij je schoonfamilie zitten en denken, nou, ik wil even ontsnappen, luister onze special.
Dat is altijd een goed idee.
Juist.
Hey, vandaag gaan we het hebben over een terugblik, dus over heel 2024. En nou, dat lijkt me gewoon een heel mooi onderwerp. Nou, heb je iets wat er meteen uitspringt?
Nou, dat is een heel korte special wordt, want er is bijna niks gebeurd, toch?
Klopt.
We zijn zo klaar. Nou, ik weet niet of het er uitspringt, maar ik wil een korte anekdote even met je delen.
Ja?
Die gaat over de adoptiecurve van AI. Oftewel, wie gebruikt eigenlijk AI? En ik heb daar een soort van canary in the coal mine voor. Okay, voor technologie-adoptie.
Ja.
En dat is opa Ad.
Opa Ad.
Hoi pap. Ja, dat is mijn vader. Die luistert dit volstrekt niet, dus ik kan er gewoon vrij over praten. Mijn dochter die noemt hem natuurlijk opa Ad. En die zei, papa, wist je dat opa Ad ChatGPT op zijn telefoon heeft staan? Nou kom ik natuurlijk regelmatig bij mijn ouders. Eigenlijk elke week. En praat ik ook regelmatig over wat ik doe. Ja. Omdat ik veel bezig ben met AI. Ik laat alles zien. Ik demonstreer dingen.
Uh-huh.
En dat wordt allemaal met een Norse blik verworpen als niet nodig, flauwekul, gaan we niks mee doen. Zoals eigenlijk alle technologie.
Hebben we het toch niet nodig.
Hebben we het toch niet nodig, doen we niks mee. En toen was opeens het moment daar. En toen mijn vader was bij mij thuis afgelopen zondag, geloof ik. En toen was er een onderwerp waar hij even wilde laten zien dat hij ChatGPT had. Ze zeiden, ik pak even mijn telefoon erbij.
Ja.
Want ik ga het even opzoeken.
Ja.
Want ik heb ChatGPT op mijn telefoon staan. Dus ik zeg, maar pa, waarom heb je nu wel ChatGPT op je telefoon staan? En ik roep het al 2 jaar en het was flauwekul.
Uh-huh.
En toen kwam die, toen zei die dus, en dat is de adoptiecurve. Ja, maar ik ben bridge, hè, en zijn bridgepartner had het erop staan, dat was toch wel heel handig. En bij golf hadden ook een aantal mensen erop staan, dat was toch wel heel handig. Dus de peers van mijn vader is 78, zijn peers beïnvloeden hem vele malen meer dan de pionier thuis, zeg maar, in de vorm van ondergetekende. Maar ik dacht, wacht eens even, dus als nu zeg maar de bejaarden uit Kuik en omgeving dit allemaal al massaal gaan omarmen, dan is het dus echt als een gek aan het zich aan het verspreiden. Volledig omarmd. 2024, Tom.
Vette anekdote.
Ja, toch?
Ik zat echt meteen te denken van, bridge, golf. Moet je eens voorstellen dat je die Google Glasses opdoet, waar we het vorige week nog even over hebben gehad. En dan vraag je, hey, wat voor kaart moet ik nu spelen met bridge?
Ja.
En dat ding geeft gewoon in, want er zit een soort van microfoontje dicht bij je oor, dus niemand anders hoort dat. Die zegt van, ja, je moet die schoppen vrouwen dit doen. Of bij het golf zegt hij, hey, ga je nou een 6-ijzer pakken? Je moet hier een 4-ijzer pakken, vriend.
Gewoon de 4 pakken.
Ja, dat soort dingen bestaan over 2 jaar.
Ik zou bij golven vooral nodig hebben in waar ligt het balletje?
ja, precies. Een tracker erin. Ja. Hey, om deze aflevering toch een beetje te structureren. Anders gaan we allemaal leuke anekdotes. Ik vond het leuke anekdotes trouwens. Delen. Ik wil het graag over 3 onderwerpen hebben.
Ja.
En dan gaan we het eigenlijk de hele tijd hebben over, hey, hoe zat dit in 2024? Eerste onderwerp wat we gaan bespreken zijn de ontwikkelingen op AI-gebied. Tweede onderwerp wat ik wil bespreken is de ontwikkelingen op AI in het onderwijs. Dus ja, de adoptie en dergelijke. Dus hoe gaat het onderwijs ermee om? En het derde is, wat hebben wij nou gedaan in het onderwijs?
Precies, met onze sandbox bijvoorbeeld.
Precies, met onze studenten. En,
juist.
Noem maar op.
Ja, mooi. Doen we.
Mooi. Gaan we beginnen met de ontwikkelingen op AI-gebied. Wat is de stand van zaken? Marcel? Nou,
ik lees eigenlijk elke dag, er zijn 200 nieuwe tools. Pak deze 350 nieuwe tools. Ik heb hier 1500 nieuwe tools
gerubriceerd voor. Oh, dit zie ik zo vaak op LinkedIn. En die krijgen likes en zo, meer likes dan wij krijgen.
Nou ja, er zijn erbij die hebben gewoon 80.000 volgers door dit soort dingen uit te krijgen.
Nee, maar zijn er 200 nieuwe tools?
Nou, er zijn ongetwijfeld 2000 nieuwe tools. Maar als je kijkt wat er achter die tools zit, dat is een flinterdun laagje. En daarachter zitten, ik denk, 5 en met een beetje goede wil 6 echte goede modellen.
Okay.
Een model, een foundational model zoals dat heet. Dus een model wat vanaf de grond af opgetraind is. Dat was een taalmodel, is intussen multimodaal geworden in 2024.
Ja.
Dus kan ook zien, horen enzovoorts. Er zijn denk ik 6 grote spelers die gewoon wiens zakken diep genoeg zijn om zo'n model te trainen. Want het kost honderden miljoenen dollars intussen. Ja. En als we ze even noemen.
Ja, graag. Gewoon even duiden wat hun meerwaarde is en zo. Ja. En of wij een toekomst erin zien.
Zullen we van onbekend naar bekender gaan misschien?
Oké. Okay.
Dus dan denk ik de meest onbekende is het model van Amazon.
Ja.
Hoe heet dat?
Ik weet het even niet.
Ik ook niet. Zo onbekend is het. Het is ook nog niet vrij toegankelijk. Maar Amazon is natuurlijk wel een hele grote speler. Die best wel een groot lab hebben ook. En die hebben volgens mij vorige week of 2 weken geleden een model uitgebracht. Hebben we nog helemaal niet kunnen testen. Ja. Dus dat is de 6e, zou
best
je kunnen zeggen.
Best goed in de benchmarks, maar laten we daar niet echt over hebben.
Nee, laten we even Meta pakken. Instagram, Facebook, Mark Zuckerberg. Mm-hmm. Die heeft Llama 3 intussen uit. 3.3 intussen. Hè? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, wat heel speciaal hieraan is, is dat het natuurlijk open source is. Dus je kan het downloaden op je computer. Voor het, ze hebben volgens mij 3 tiers. Dus ze hebben de 405B, dat is het enorme model, die is heel erg groot. Ze hebben het 90 en volgens mij iets van 7. Ik weet niet precies hoeveel het is, maar zoiets volgens mij. En hoe groter het wordt, hoe beter het wordt. En zo'n 405, dus het grootste model, die is, zeggen ze, ongeveer even goed als ChatGPT. Maar die kan je wel downloaden. Maar op een normale computer of op een hele goede particuliere laptop is dat niet te draaien.
Nee, we zoeken nog sponsors trouwens.
100.000 euro. Ja, maar ze zijn dus wel die dingen open source aan het maken. En dat is heel erg gaaf. Dus ik denk dat, want als je dit open source maakt, gaan heel veel mensen hier weer op itereren. Die gaan die modellen verbeteren. Er is een enorme open source community. Meta heeft ook een heel groot bereik met al hun apps. Facebook, 4
miljard
Instagram,
klanten, hè?
En natuurlijk WhatsApp. Dus ze integreren dat straks allemaal. In Amerika heb je gewoon in WhatsApp, heb je gewoon je chatbot. Ja. In Europa natuurlijk niet.
Nee.
Andere discussie. Maar onderschat ze niet. De meeste mensen die dit luisteren, die zullen weinig hiervan hebben gehoord. Maar de toekomst zit hem, denk ik eigenlijk wel, in open source modellen.
Ja, ik denk een combinatie van. Maar je hebt een punt. Open source is overigens ter discussie, die term. Maar ze geven het model vrij weg. Ze zeggen niet hoe ze het getraind hebben en wat er precies in het model zit. Maar je kunt het lokaal draaien. En dat is natuurlijk qua privacy technisch natuurlijk een enorm voordeel.
Dat gaat over een paar jaar zoveel uitmaken. Maar we hebben het over nu. Wat hebben we nog meer?
We hebben Stoute Grok.
Stoute Grok van Musk. Wat je zei, volgens mij vorige week zei je al van... die komt ook best wel in de buurt van ChatGPT en Claude, de main modellen natuurlijk. Wordt bijna niet gebruikt in Nederland, zou ik zeggen. Zit ook achter X, moet je dus een account daarop hebben. Maar onderschat ook deze persoon niet. Niet alleen heeft hij heel veel politieke invloed. Hij is natuurlijk vriendjes met Trump.
Hij zit op de rechter dijbeen van Trump op dit moment.
Inderdaad. Hij heeft een enorme bestelling gedaan bij Nvidia laatst. Dan heeft hij dus al die andere concurrenten die we zo nog gaan benoemen, heeft hij de loef afgestoken.
Zeilterm,
Dus dat doet hij heel erg goed. En ja, die gast is knettergek en die wil gewoon gaan zonder enige veiligheid en zo. Nou, dus het ligt iets genuanceerder, maar hij zit veel minder over veiligheid na te denken. Dus onderschat deze manier niet.
Ja, nou, dan ga ik toch even iets nuanceren.
Okay.
Want je zegt en knettergek. Nou, hij komt niet altijd even stabiel over, maar de man is natuurlijk ook briljant.
Hij is briljant.
Hij heeft een gigantisch netwerk aan data en aan bedrijven waar die AI centraal in wil stellen. Hij wil eigenlijk een app voor alles maken. Hè?
Ja.
Dus hij wil eigenlijk de macht hebben over alles wat je doet. Als het gaat om transport, betalen, maar ook intelligentie. Dus zijn lab, xAI, heeft intussen bijna net zoveel funding, bijna net zoveel geld opgehaald als OpenAI bijvoorbeeld.
Ja.
Niet te onderschatten. En de hoeveelheid data die meneer in zijn bezit heeft met Tesla bijvoorbeeld, een ander soort data dan we gewend zijn, maar een hele grote bron met Twitter, is gigantisch. Dus die man die komt.
Ja, mensen weten het niet, maar het komt eraan.
Hij komt.
Ja. Dan gaan we naar Google, denk ik.
Gemini Flash 2.0.
Ja, dat is einde 2024. Hè? Ja. Want als we het hebben over 2024 Google, dan hebben ze maar één ding goed gedaan.
Ja, verkeerde namen gekozen voor een modellen. Wat bedoel je? Nee, Notebook LM bedoel jij?
Notebook LM natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat was, is fantastisch.
Ja, Notebook LM als toepassing is fantastisch. Als we het hebben over de foundational models, hebben ze een heel krachtig model, Gemini, wat echt bij die vijf modellen hoort, maar wat in de praktijk door ons nog niet als zo prettig wordt ervaren als de twee die we dadelijk gaan noemen. Maar op de benchmark scoort dat best wel hoog altijd. Dus het is zeker een krachtig model.
Ik vind dat model echt minder krachtig. Ik heb dat zelf ook proberen te gebruiken. En ik dacht van ja, ik ga meteen weer terug naar ChatGPT. Ja. En ik ga zeker terug naar Claude. Ja. Enige voordeel wat ze natuurlijk hebben is het grote context window. Dat is hun grote voordeel. En ze hebben natuurlijk ook heel veel wat er nog aan zit te komen. Nu eind 2024 hebben ze opeens alles eruit gegooid. En nu zijn we super hyped over Google. Maar eigenlijk is 2024 een heel teleurstellend jaar voor Google.
Ja, daar ga ik ook weer nuanceren. Mooi man.
Leuk, ja, kom maar.
Want ik ben altijd van de nuance. Hè? Google is een gigantisch bedrijf die verreweg het grootste research lab heeft op AI. Maar dat ten eerste niet allemaal meteen uitbrengt. Omdat zij denken, we hebben zoveel macht digitaal, dat kunnen we op ons gemakje doen. Maar vooral ook omdat zij zich op heel veel verschillende dingen richten. En wij hebben het heel over taalmodellen voor het onderwijs. Maar zij hebben volgens mij een Nobelprijs gewonnen met een model van Google. Ja. Voor de scheikunde. Waarmee de wetenschappelijke wereld enorm voor uitgeholpen wordt. Ze hebben er ook zo eentje voor materialen gemaakt. Ze zijn bezig met quantum chips. Dus je kan nooit zeggen 2024 was voor Google eigenlijk een slecht jaar. Als je puur inzoomt op wat de impact binnen onze bubbel op generatieve AI-modellen is, dan zeker wel.
Google was een echt wel een lachertje hoor, binnen onze bubbel.
Binnen onze bubbel, ja. Ja.
Dan gaan we denk ik naar, ja, wie vind je het beste, Claude of ChatGPT in 2024?
Nou, daar is eigenlijk ook weer hetzelfde verhaal. Als ik in de bubbel kijk, in mijn eigen bubbel, maar ook om mij heen in onze bubbel, dan is Claude met afstand het meest gebruikte model.
Absoluut.
Maar ChatGPT staat bij OpenAI op zijn telefoon. En Claude heeft hij er nooit van gehoord.
En bij al onze studenten. Juist. 300 miljoen, wat is het, maandelijkse?
Wekelijkse gebruikers.
Ja. Dus dan ga ik toch zeggen dat ChatGPT heeft gewonnen dit jaar.
Ja, qua populariteit. 100%. Dat is equivalent aan AI in de gewone mensentaal. Ja. Gewone mensenwereld. Als ik, ik ben dan wel benieuwd, want ik zeg net in onze bubbel gebruiken we Claude. Waarom gebruik jij Claude standaard en ga je misschien af en toe naar ChatGPT?
Dan hebben we het nu dus gewoon, als ik over heel 2024 kijk. Zij waren de eerste met artifacts. Dat is dat je aan de rechterkant een scherm krijgt. Iedereen heeft overigens nu ook bij ChatGPT, hebben ze nu ook Canvas. Ook voor de gratis gebruikers super handig. Dat je gewoon niet alleen maar in je promptvenster zit, maar ook dat je dus een apart scherm hebt waar allerlei tekst komt. Vind ik heel fijn. Dat had Claude al heel snel. Dus die UI, user interface, was gewoon heel fijn. En het model voelde gewoon veel beter. Dus alles, als ik ChatGPT en Claude allebei hetzelfde ging zeggen, kwam denk ik in 90% van de tijd Claude er beter uit. Dus het begreep mij beter.
Dat vind ik nou de zin die bij mij resoneert.
Welke? De laatste?
Ja, dus ik zeg, als mensen mij deze vraag stellen, zeg ik tegenwoordig, Claude begrijpt me gewoon beter. Ah. Die begrijpt beter wat ik wil. Ik heb bij ChatGPT nog vaak dat ik echt fysieke woede voel opkomen. Zo snel went een intelligent systeem, hè, want het slaat nu nergens op wat de ding allemaal kan. Maar ik ben dan al geïrriteerd als ik bij de derde ingewikkelde prompt, als die mij niet meteen begrijpt. En dan doe ik het nog een keer en dan zet ik er 6 uitroeptekens achter. Zo, doe is gewoon wat ik wil. Ja. Dat heb ik bijna nooit bij Claude, omdat hij op de een of andere manier haar fijn aanvoelt wat ik precies wil. Ja. Dus die spreekt mijn taal gewoon beter. Ja. En het is moeilijk de vinger achter te krijgen, want het is niet per definitie intelligenter of zo. Het zit er meer in de interactie met dat ding.
Ja, ja, ik heb datzelfde.
Ik heb nog iets waardoor ik Claude veel vaker gebruik.
Okay.
De eerste is de belangrijkste die we net noemden, maar waar ik Claude heel vaak voor gebruik. Jij noemde artifacts al even. Die artifacts die stellen je in staat als gebruiker om alles wat je maar wilt te visualiseren.
Ja.
En dus infographic was eerst even het modewoord. Ik gebruikte die term eigenlijk nooit, maar dat is wat marketeers doen. Hè? Mooie pijlschemaatjes maken en zo. Maar ook een website ontwerpen. Gewoon iets visualiseren wat ingewikkeld is. Dat kan dat ding zo fantastisch goed. En de eerste keer is het vaak al best wel aardig. Maar weet je wat je dan doet? Maak mooier. Enter. Doet hij dat? En dan zegt hij, natuurlijk maak ik het mooier. Ik zal dit en dit en dit even doen. Ja. En dan zeg ik daarna, maak nog mooier.
En dan?
Soms zeg ik, Dat kun je nog beter. Serieus, 3-4 keer en je hebt de meest fantastische. Dit is echt, ja, is echt niet normaal.
Ja, is gewoon heel gaaf. Handig.
Ja.
Voordat we nog naar de andere apps, want dit zijn dus de chatbots eigenlijk. Dat is wat wij het vaakst gebruiken natuurlijk.
Ja.
Maar voordat we erheen gaan, heb je een bepaalde use case wat jij het vaakst hebt gebruikt in 2024 met die chatbots?
Ja, nou, ik wou nog één dingetje daarvoor doen. Ja? Want we hebben het over ChatGPT 4 gehad. En dit zijn dan 4,5 concurrenten die op dat niveau zit. Maar ChatGPT 4 was in maart 2023 uitgebracht. Mm-hmm. Het is nog steeds ChatGPT 4, alleen staat er nu een O'tje achter. Mm-hmm. En ze hebben nog een OE-model. Maar dat model is wel 4-5 keer iteratief beter geworden. En dat geldt ook voor eigenlijk die concurrenten. Hè?
Ja, dat is een hele goede toevoeging.
Niet meer te vergelijken volgens mij.
Wat we anderhalf jaar geleden, dat klinkt eigenlijk alsof we hetzelfde hadden, alsof die technologie niet vooruit gaat, maar dat is bijna niet te vergelijken, joh. Die zijn heel dat iteratief, ze noemen het niet zo heel veel anders, nog ootje, maar het is vele malen beter dan het eerst was.
Ja, en in Sam Altman heeft dat ook gezegd.
Ja.
Toen ChatGPT 4 uitkwam, was het nog move fast, break things-achtige strategie. We knallen er met een nieuw model heen. Maar toen bracht dat zoveel teweeg, dat hij heeft gezegd, en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, de mensheid kan er niet aan om zulke grote stappen in dit soort fundamentele technologie te krijgen. Dit moeten we iteratief doen.
Ja.
En als je 5 keer 20% beter maakt, dan word je een beetje die kikker die kookt, zeg maar. Dan voelt dat prettiger en minder dramatisch dan als je hem in 1 keer 100% in een jaar verbetert, terwijl het eindresultaat misschien wat hetzelfde is.
Ja.
Dus het is stiekem veel beter. Jij vroeg me, wat is een use case? Dus hoe gebruik je dat nou? Nou, wij hebben natuurlijk verschrikkelijk veel interactie door het jaar heen met collega's, met studenten, met leerlingen, over hoe kun je nou prompten? Wat doe je nou eigenlijk met zo'n ding? Ik heb een paar dingetjes even, en dan mag je misschien aanvullen als jij nog andere hebt. Ik gebruik 2 dingen heel vaak, waar ik elke keer weer verbaasd van ben over hoe krachtig dat werkt. Een van die dingen is dat als ik iets heb geproduceerd, dus ik heb het zelf gegenereerd of in co-creatie gegenereerd, een tekst of iets. Als ik dan feedback vraag, maar dan niet gewoon feedback als vraag, maar ik zeg, geef me vanuit het perspectief de leerling, de docent, mijn vader, maakt niet uit, verzin maar wat. Geef me eens vanuit die rollen feedback. Dan krijg je echt fundamenteel andere feedback vanuit een andere bril. Dat is zo verschrikkelijk krachtig.
Ja, ja, heel krachtig.
Ja. Ja, daar hoef je niks op te zeggen. Nee, is gewoon
ik ben het mee eens, doe ik ook vaak. Ja. Ik had dat eerst in mijn custom instructions staan. Dus dat hij dat eigenlijk standaard deed. Ik had eigenlijk zo, altijd als ik je iets vraag, dan moet je altijd nog een tegenargument bedenken. En ook van verschillende andere perspectieven bekijken. En dat zette me steeds weer aan denken.
Ja. Ja,
kreeg je ook wel de hit het lappe tekst, dus ik was ook weer niet helemaal tevreden over. Weet, daar zou natuurlijk de custom style van Claude weer van te pas komen. Maar
het werkt echt heel goed, want dat ding kan oneindig hoeveelheid brillen opzetten en je perspectief verbreden. Eentje die ik ook vaak, ik kan er 100 noemen, maar eentje die ik even uit wil pakken, is dat op het moment dat ik meer met een brainstormachtige situatie zit, dus ik wil gewoon dat ding gebruiken om mijn gedachten te ordenen, maar ook te verrijken misschien of te verbreden, dat dan niet vraag van, god, denk eens met me mee, wat vind je hiervan? Maar dat ik de term out of the box vaak gebruik.
Okay.
Dan gaat dat ding wat minder standaard dingen die ik zelf al wil bedacht had bedenken. Maar dan vraag ik niet 1 of 2 dingen, maar ik zeg gewoon geef me 20.
Ja.
Geef me de 10, 15, 20 dingen. En dan krijg je een lijstje waarvan er verrassend vaak totaal andere dingen in staan dan waar je zelf aan gedacht had.
Mm-hmm.
Waar dan misschien 80% helemaal nergens op slaat of denkt dat wil ik helemaal niet. Maar van zit er altijd wel 1 of 2 pareltjes tussen. En dan zeg ik van die 2 wil ik er nog 10 hebben. En voor je het weet heb je een nieuw gedachtenspoor. Ja, dat werkt gewoon heel fijn.
Ja, zeker. En je kan gewoon onbeperkt dat soort dingen aanvragen. En dat doen mensen nog heel weinig. Maar dat kost dat ding bijna geen extra energie. Vraag gewoon meteen om 10 voorbeelden of 10 dingen. Klein voorbeeldje hoe wij deze podcast altijd doen. Wij nemen dit nu op en ik laat het straks automatisch transcriberen door AI. En dan gooi ik het in een GPT die ik daarvoor heb gemaakt. En dan krijg ik in 1 keer 10 titels die ik het kan geven. Krijgen we meerdere beschrijvingen voor de Spotify stukje. En dan kies ik gewoon uit en dat is meteen klaar. Daar denk ik bijna niet meer over na.
Ja, dat stuur je dan naar me toe en dan herschrijf ik dat helemaal op mijn eigen inzicht.
Ja.
Nee, ja, goeie. Heb jij nog misschien een use case of iets waar jij systematisch succes mee hebt?
Ik gebruik het gewoon heel en heel erg vaak. En daardoor weet ik wat hij wel kan en wat hij niet goed kan.
En wat is iets wat hij heel goed kan waar jij van denkt, dat weten weinig mensen of dat kan iedereen eigenlijk zo van me jatten?
Ja, gaan we denk ik ook over naar wat voor andere tools je gebruikt. Mm-hmm. Ik ben heel erg blij met mijn transcriptietool.
Oh ja.
Ik gebruik dat ongeveer dagelijks. Ik heb allerlei meetings, mensen die mij voor een presentatie of workshop willen hebben. Noem maar op, allerlei projecten die wij aan het doen zijn. Ik neem alles op en die transcriptie gooi ik in Clode. En daar heb ik ook een standaard prompt voor natuurlijk in een project. Hetzelfde als GPT bij ChatGPT. En dan krijg ik daar de hele samenvatting of whatever van. En dat werkt zo ongelooflijk fijn. Het is echt fantastisch in.
Ja, ja, precies. Maar eigenlijk zeg je, dat ding kan gewoon fantastisch samenvatten.
Ja.
En die kan de essentie uit gigantische lappen stof halen.
Absoluut.
Ja, toch?
Ja.
Ja, dan hebben we er al drie, toch?
Ja, zeker.
Nou,
mooi.
Cadeautje voor de luisteraar.
Wat voor andere tools gebruik jij?
Nou, we hebben het er regelmatig over gehad, maar Notebook LM. En al helemaal met die, ik mag praten met de podcast host functie die we de vorige aflevering hebben benoemd als nieuwtje.
Notebook LM is zo ongelooflijk goed.
Ja, dat team, dat was een heel klein teampje van Google, want die waren volgens jou aan het falen in 2024. Maar dat teampje heeft dus een applicatie gebouwd op iets wat eigenlijk anderen ook hadden gekund, technisch gezien. Maar dat spreekt zo aan en dat doet zo'n appel op waar Google goed in is, namelijk die lange contextwindow en heel precies de stof die je erin stopt refereren en niet zelf dingen erbij gaan bedenken. Echt als research tool fantastisch. Ja. Intussen is dat team heel groot, hè? Daar hebben ze een hoop geld in, want inderdaad. Dit is een succesnummer.
Ja. Andere?
Andere tools nog? Nou ja, ik gebruik, want we hebben het meestal over taalmodellen, die intussen ook al kunnen praten. Als ik plaatjes maak, maak ik eigenlijk al een best wel groot deel van 2024, maak ik gebruik van Ideogram. Mm-hmm. Ik heb een gratis accountje daar, dus ik kan, als het niet te druk is, Is het rijtje niet te lang, zeg maar, dan mag ik gewoon gratis plaatjes
maken. Dat is ook het verhaal van Audiogram, denk ik. Het is zo goed en gratis dat heel veel mensen dit gingen gebruiken. Ja. En nu hoor ik mensen zeggen van, ja, Tom, je hebt die tip gegeven, Audiogram, maar dat is waardeloos, want dan moet ik 10 minuten wachten. Ja. Ja, ik heb die tip aan te veel mensen gegeven. Ik heb nu een betaalde account ervoor, kost maar 10 euro per maand of zo. Dan kan je gewoon heel snel afbeeldingen maken. Dat ding is hartstikke goed. Ja. Kijk, ik gebruik gewoon nooit die DALL-E op ChatGPT, dat vind ik echt waardeloos. Krijg ik maar één afbeelding. Daar is Audiogram veel beter voor, maar er gaan nog veel andere.
Maar misschien is het dan ook wel zo dat wij eigenlijk nu gewoon niet meer de goede tips geven, omdat wij de echt goede gratis applicaties niet willen delen.
Ja, dat zou kunnen.
Want dan kunnen ze dat niet meer gebruiken. Gebruik jij nog meer dingen?
Sinds kort Bolt gebruik ik. Dat is mijn AI full stack developer.
Full stack developer.
Dat klinkt stoer, hè?
Ja.
Dat ding programmeert sites en applicaties voor mij.
Ja.
En dat is heel erg gaaf. Dat hebben we de laatste paar podcasts. Dat heb ik eigenlijk heel stuk van 2024 niet gebruikt, maar de laatste paar weken wel. En ik kan me niet voorstellen dat ik dat de komende tijd niet ga gebruiken, want ik ben er zo blij mee. Maar, zo gaaf. Het is niet perfect. Er is echt nog wel wat iteratie dat eraan moet komen, zomaar. Het is nu gewoon al heel erg tof. En opeens kan ik allerlei dingen maken die ik eerst niet kon maken. Ja, ga er maar vanuit, Marcel, dat het alleen maar beter gaat worden.
Ja, ik ben in 2023 begonnen met generatieve AI. Begin 2023. Mm-hmm. En toen was het echt taal. En in 2024 ben ik ook in ChatGPT en Clode geprobeerd om te programmeren, wat ik helemaal niet kan. Maar gewoon dat ding opdracht geven en dan vol bewondering kijken wat er allemaal voor codes langs komen. En dan kijken of ik het ook aan de praat krijg. Daar ben ik een beetje mee gestopt, omdat dat erg nog houtje touwtje is. Mm-hmm. Met Bolt krijg je wel in één keer die superpower waar jij het over had. Dat rijgt dat aan elkaar. Ja. Dat wordt een full stack, zeg maar. Dus alle componenten die je nodig hebt als een app ook aan de praten krijgen, zet dat ding al in elkaar voor je. Ja. Fantastisch.
Ah, maar dit is niet voor de leken. Of
nee,
zou
zeker
ik echt
niet.
Die andere
zeker
zou
niet.
Ik veel meer aanraden. Dit is meer voor de nerds, zoals wij.
Ja.
Hey, en ik heb jouw Copilot niet gehoord. Ben je die vergeten?
nu nou onze sponsors. We worden gesponsord door Copilot. Nou ja, Copilot, ik hoop echt dat die gewoon de gaskraan openzetten bij Microsoft. En dat model wat erachter zit van ChatGPT gewoon helemaal benutten.
Ja.
Dan is het fantastisch, want dan kan iedereen het gewoon gebruiken.
Dat zou mooi zijn.
Voor nu is dat bruikbaar. Maar als je ook ChatGPT of Clode kan gebruiken, wat ook gratis is, dan ben je niet zo handig bezig om Copilot te gebruiken, zou ik zeggen. Want dan heb je gewoon een minder krachtig ding.
Ja. die andere dingen er niet bij waren, was Copilot echt heel gaaf.
Ja, tuurlijk.
En nu is het waardeloos.
Juist.
Marcel, we zijn al best wel lang bezig, al 25 minuten.
Ja.
We hebben nog twee thema's. Vind je het nog leuk? Want we zouden stoppen als we het niet meer leuk hebben.
Ik heb er nog wel al in.
Oké, dan gaan we nog naar het tweede thema. Fijn. ontwikkelen op AI in onderwijsgebied. Dus wat hebben we gezien qua adoptie of niet in het onderwijs?
Ja, en ik wil even vast zeggen voor de luisteraar, ik ga nu dus mijn stinkende best doen in dit stukje om te voorkomen dat dit één grote ergernis van de week van Tom wordt.
Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen, want ik heb weinig adoptie gezien.
Zo, koppen maar in. Koppen maar in. Nou, ik wil wel even, even zeggen van een afstandje wat ik zie om me heen.
Ja?
En als ik uit het bubbeltje stap. Ik zie een verschil met 2023 in dat ik eigenlijk nauwelijks meer hoor dat het fenomeen generatieve AI wordt genegeerd of verboden. Mensen zeggen, je moet hier gewoon iets mee. Mensen hebben nog steeds handelingsverlegenheid, weten nog niet zo goed hoe. Er komen meer hulpvragen. Dus de naïviteit begint echt weg te raken. En ik weet, onderwijs gaat traag, dus dat neem ik even mee. Hè, want ik zie jou al kijken van, hoezo nu pas? Hè?
Ja, maar jij zegt, oké, dus we weten het nu allemaal dat we er echt iets aan moeten doen.
Ja.
Maar we hebben er nog geen flikker aan gedaan. Dat is oké. Dan ben je tevreden. Ja, kom op.
Nee, ja, ik ben een realistisch en pragmatisch mens. Ik zie echt beweging in het logapparaat. En ik zie, en dat vind ik veel belangrijker, ik zie bij individuele docenten veel meer beweging. Maar die lopen ook aan tegen grenzen van, wat kan jij in je eentje als jij nog niet... Hè, als je nog watervrees hebt met al die applicaties, of je loopt nog tegen, wat moet ik ermee, wat mag ik ermee aan, dan kom je in een logge machinerie van het onderwijs terecht. Ja. Dus ik denk, als je het positief framet, en dat wil ik toch wel graag doen, het is tenslotte een kerstspecial, Tom, dat je moet zeggen dat de beweging in de hoofden van docenten best wel fundamenteel is.
Ja, ik ga zeker met je mee dat ik beweging zie. Het gaat de goede kant op. En dan ga ik aan jou een vraag stellen, heel open. Zie jij genoeg beweging?
Ik zie genoeg beweging bij individuele docenten om momentum te pakken om iets te doen. Dat geloof ik, daar ben ik heilig van overtuigd. Op de plekken waar ik kom, ook hier, je hebt altijd mensen die zeg maar achteraan lopen of die dat niet willen. Dat is ook helemaal prima, die heb je ook nodig.
Dat hoort er ook bij, ja.
Maar die middengroep, zeg maar, die pioniers, die zijn altijd bij. Die middengroep, die is echt klaar voor actie. Dat merk ik overal om me heen. Ik denk dat het er meer zit in de logheid van het onderwijs aan zich. En ook in de lagen die er, bijvoorbeeld in het bestuur hebben we het een aantal keer over gehad. Daar vind ik echt het verschil te groot tussen besturen in scholen die wel wakker zijn, zeg maar even. En daar zijn ook verschillende scholen die ons vragen en waar wij met de directeur zitten. Die zegt, wow, hier moeten we iets mee. En dan komt er ook echt actie. En ook, ik denk nog meer scholen waar het gewoon nog ook echt naïef is. Want een bestuur loopt daar niet tegenaan. Een docent die loopt de klas in en die krijgt een product en die ziet, hey, dat is door ChatGPT gemaakt of niet. Dus dat onderwerp leeft meer in het primaire proces. Daar waar het ook hoort, zou ik zeggen. Het bestuur moet zorgen dat hij weet wat er in het primaire proces speelt. Maar zijn soms, denk ik, te veel bezig met randzaken. Noem het maar even. Onbelangrijke dingen zoals geld en gebouwen en dat soort dingen. En als je dan zelf niet het tegenkomt en ondergaat, dan stokt het gewoon ergens.
Ja. Ik zou heel graag mee willen gaan met je optimisme. Dat docenten al helemaal er klaar voor zijn en er zin in hebben.
Ja?
Dan zou ik graag met je mee willen gaan. Ik ben ook positivist. Ik vind het leuk om positief in het leven te staan. Maar we moeten wel heel erg waken voor dat we ons niet op de borst gaan kloppen en zeggen dat we zo goed bezig zijn. Want we zijn totaal niet goed bezig.
Jezus, Tom.
Ik was laatst bij een congres over toetsing. Ging ik vragen bij wie de toetsing nu AI-proof is. 90% geeft aan dat de toetsing een puinhoop is. Of dat het in ieder geval niet op orde is. Dat is toch een heel erg groot probleem. En je mag niet meer zeggen dat dit nieuw is. Want ChatGPT bestaat al meer dan 2 jaar. Volgens mij, wat jij zegt van, we weten dat het veel impact heeft. We moeten hier iets mee, maar we doen er niks aan. Of we worden niet genoeg gefaciliteerd. Dat is denk ik ook deels jouw argument.
Zeker.
Maar dan mogen we toch boos worden dat we niet genoeg faciliteren. Ja. Waarom accepteren we met z'n allen dat onze toetsing een puinhoop is? En ik zeg nog maar een keer, en ik zeg het heel vaak in de podcast, die AI gaat nog veel en veel beter worden. Dus we moeten nog veel en veel meer gaan doen.
Ja, dit, dit glas ga ik toch een beetje vullen. Je maakt het me wel moeilijk. Maar ook in dit glas zit water.
Ja, dat is mooi.
Ja, dat is mooi. Kijk, jij stelt die vraag. En als je dat in 2023 had gesteld, hadden ze het niet geweten.
Ja.
En nu weet 90% van de docenten dat. Ja. Alleen hebben ze nog niet de macht of de tijd of de facilitering om het ook echt waar te maken.
Zo zie ik het ook. Helemaal eens.
Dus kortom, optimistisch, positief. Het gaat allemaal goed komen. Maar het mag sneller.
Ja. Mag ik nog één keer tegenin gaan? En dan gaan we denk ik naar het volgende.
Ja.
Jij zegt, het komt goed. En ja, daar moet je denk ik echt mee oppassen. Ik denk dat AI nog steeds heel erg wordt onderschat. En de impact daarvan wordt enorm onderschat. Er zijn gewoon een hele hoop studies op het vervolgonderwijs, waarvan ik denk, zijn jullie straks nog relevant? Daar wordt niet over nagedacht, voor mijn gevoel. Er zijn op het gebied van hoe we onderwijs geven, zijn er zoveel kansen die we niet grijpen.
Hmm.
Ja, jij zegt, het komt wel goed, maar daar moeten we iets aan doen. We moeten al die docenten AI geletterd maken. We moeten dit een veel hogere prioriteit geven. Dit zeggen we al de hele tijd en er gebeurt zo weinig.
Ja, luister, we hebben nu nog 2 luisteraars over en die willen we graag behouden. Zijn er ook positieve dingen te benoemen dit jaar dat je denkt, hé, maar die school, daar zie ik dit gebeuren en daar word ik wel optimistisch van?
Wat je zegt, er zijn zeker scholen die wat doen, die in beweging komen. Een voorbeeld, Hogeschool Zuid, die nemen dit echt wel serieus. Daar worden wij ook gevraagd om te helpen. En daar heb ik heel veel respect voor. Die zien ook, dit gaat impact hebben. We moeten hier iets mee. En als je meegaat met je opleiding om die meer AI-proof te maken en voor te bereiden op de toekomst, ja, dat is toch wat je wil doen nu. Dus er zijn genoeg voorbeelden van mensen die dit, nou ja, meer serieus nemen. Maar voor mijn gevoel niemand genoeg.
Nee, nou ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Ik denk dat iedereen achterloopt en je hebt voorlopers bij de achterlopers.
Ja, precies.
Dus zo zie ik wat er gebeurt.
Ja, de andere kant is dat de adoptie in brede zin ook van studenten en leerlingen ook niet zo snel gaat als je zou verwachten als je ziet wat voor kansen er liggen. Dus dat alles eigenlijk trager gaat. Dus dat er misschien... Dat wij misschien wel te ver voorlopen in dat opzicht. Hè?
Dat zou heel goed kunnen.
Ja,
ja. Nee, ja. Daar ben ik ook mee eens hoor.
Hey, maar wat is dan het derde onderwerpje? Wat hebben wij dan gedaan? Wat hebben wij zitten uitspoken? Want we zitten nu heel Nederland van achterlopen te beschuldigen.
En inclusief onszelf, zou ik zeggen.
Of, jezelf bedoel je?
Ja, dat is goed. Nee, absoluut. Echt inclusief mezelf. Ik denk dat we met z'n allen achterlopen, ook ik.
Ja.
Misschien alleen jij niet.
Nee, dat wou ik even zeggen. Wou ik toch gezegd hebben. Nee, herkenbaar. Want het leven gaat ook door en je geeft gewoon je lessen.
Ja, zo is het. Dat hoor ik ook van heel veel collega's hoor.
Ja.
Die zeggen, ja, het is heel interessant wat jullie doen. Ik zou er echt meer over willen weten. Maar ik heb morgen mijn les. Ik heb kinderen thuis en ik kan er nu gewoon niets mee. Terwijl ik wel weet dat het belangrijk is. Heel logisch. Het is meer een verwijt van dat het meer prioriteit moet krijgen en dat we de tijd voor moeten.
Die oproep is helder volgens mij. Maar wat hebben we wel gedaan? Want volgens mij
dat is het derde thema.
We hebben echt wel geknald dit jaar.
Ja, precies. Misschien, wat is het hoogtepunt wat jij met studenten hebt uitgevoerd?
Poeh, dat is even een vraagje.
Ja.
Ik zou niet één hoogtepunt willen noemen. Ik zou vooral willen benoemen dat we volgens mij nu geslaagd zijn om systematisch te kijken naar wat werkt er nou echt in het onderwijs? Waar liggen de leerkansen?
Mm-hmm.
Ik ben altijd van de kansen, zoals je weet.
Ja.
Jouw ergernissen gaan vaak over de toetsen en de gevaren. Mijn positivisme komt voort uit wat er allemaal mogelijk moet zijn.
Ja.
En ik denk dat we nu een model hebben. Ik heb daar laatst in een LinkedIn-post wat over geschreven, onze sandbox. Vooral gestructureerd door die 7 rollen van Ethan Mollick, die AI in het onderwijs kan nemen.
Zullen we die misschien nog even opnoemen, zodat mensen weten waar we het over hebben?
Juist. Ik denk dat de meeste mensen denken aan ChatGPT als het gaat om gevaren. Je kan een verslag laten maken, je wordt laks. Maar je kan ook leren van AI.
En dus die eerste was een tool, je gebruikt het als tool.
Precies. Ja, dus het is een tool, maar je kan ook zeggen, het is een tutor die dingen uitlegt, Aisha.
Ja, dat is rol 2, tutor.
Maar misschien heb je wel een tutor die niks uitlegt, maar die jouw vragen stelt als een soort Socrates.
Mm-hmm.
Dat is een rol. Je kan ook AI inzetten die je in het proces helpt. Een procesbegeleider.
Ja.
Je kan AI inzetten om je, te helpen dingen te oefenen door als simulator op te treden. Mm-hmm. Dat is een hele goeie. Even kijken, dan missen we nog eentje, nog twee. Nog de coach en de mentor hebben we dan nog.
Ja, precies. Keurig.
Waarbij de coach...
Geslaagd.
Ja, precies. Waarbij de coachachtergrol meer zit op dingen als plannen en zo. Dingen die je op korte termijn kan coachen. En de mentorrol waarschijnlijk wat meer op persoonlijke langdurige processen kan mentoren. Mm-hmm. En volgens mij, wat ik dus een hoogtepunt vind, is dat wij intussen, als je dat allemaal bij elkaar zet, op al die rollen, een al best wel wat hands-down ervaringen en experimenten hebben waaruit... Nou, volgens mij lokaal dingen komen. Hey, dit, voor deze applicatie of voor deze rol zou je vooral hierop moeten letten. Maar waar ook dingen bovenuit komen drijven die eigenlijk altijd gelden. Of die voorwaardelijk zijn voor al die rollen. En ik denk dat we een schat aan ervaring aan het wegzetten zijn op een gestructureerde manier. Waar je straks enorm van kan profiteren. Doordat je weet, als we dat willen toepassen. Die mogelijkheden zijn er allemaal in ons onderwijs. Daar liggen kansen. Kunnen we zo pakken. Maar als je dat pakt, let dan daar en daar op. En dan moet je dit en dit van tevoren doen. Ja. Ja, hoe kan het dan klaar wil het hebben? Daar word ik heel enthousiast van.
Ja, heel mooi.
En jij?
Als ik terugdenk aan 2024, vind ik vooral geslaagd wat ik nu doe met mijn afstudeerders. Dat zijn gewoon 5 dames en heren die allemaal een betaald account hebben en die echt gaan als een raket. Die zijn nu zo AI geletterd. Dus gewoon veel meer dan alle docenten die hier rondlopen en veel mensen op de werkvloer daar. Die hebben zoveel toegevoegde waarde bij al hun stagebedrijven. En we laten eigenlijk gewoon zien dat het normale afstudeerprogramma totaal niet meer geschikt is in een tijd van AI. Mm. En het grote verschil wat zij hebben met andere afstudeerders is dat zij en een betaald account hebben en dit kunnen toepassen. Dus waar wij het ook vaak over hebben, ja. Die instrumentele vaardigheden om dat te kunnen gebruiken. Ja. En dan zie je gewoon hoeveel waarde zij opeens kunnen toevoegen. Ja, ik word er zo blij van. Zij zijn ook zelf zo enthousiast. Zij zeggen, Tom, wat ik laatst weer heb meegemaakt, en dan komt er weer een anekdote en dan denk ik echt van, wow, dit is zo gaaf. Er was laatst, zei iemand van, ja, ik had echt geen ik moest SPSS gaan leren en ik was een YouTube-filmpje aan het bekijken. Maar ik dacht van, ja, dit is helemaal niet relevant voor mij. Dus ik hoef maar kleine stukjes te doen. Dat is heel irritant eigenlijk via YouTube leren. Ik ga gewoon een GPT maken over SPSS. Toen dacht ik, oh, je hebt het helemaal begrepen hoe dit werkt, wat handig is. Ik word daar zo blij van.
Daar sla je volgens mij de spijker op zijn kop. Want ik pak even één... Nugget of wisdom voor de luisteraars misschien, wat ik uit die sandbox haal als iets wat een beetje door al die rollen heen zit en door al die experimenten heen zit. Dat ik merk dat naarmate je op het hbo-niveau met wat hogere jaars te maken hebt, dat de kennis die ze over zichzelf hebben en over hoe zij leren en wat zij nodig hebben, zoveel betere promptingstrategie oplevert, zoveel betere toepassingsmogelijkheden oplevert voor het gebruik van AI. En dat is de positieve labeling. Dus afstudeerders, die kunnen dat heel goed zien. Van, daar ben ik niet zo goed in. Dit heb ik nodig. Dit wil ik leren. Als ik dan dat doe, dan dat. Hebben eigenlijk wat jij nu net zegt. Waar ik tegelijkertijd bij eerstejaars best wel veel handelingsverlegenheid zie in, wat kan ik er dan mee doen? En als ik dat dan een beetje aanjaag, dat nog best wel een drempel is om je te realiseren, oké, maar wat werkt dan voor mij? Dus dat zelfinzicht. En tegelijkertijd, als ik dat zeg, denk ik, oké, en dat zijn hbo-studenten. Dus we hebben het ook nog over VO veel. Ja. Ja, daar moet je echt heel erg veel moeite in gaan stoppen in het onderwijs. Om van die one-size-fits-all-methodes, die werken sowieso niet zo goed. Dat weten we al lang. Maar hoe krijg je die leerling nou zover dat hij voor hem of haar juiste manier van interactie vindt? En juiste, hoe noemde je het straks, use cases vindt?
Ja.
Dat is een cruciale conclusie volgens mij. En dat zeg ik vaker, AI is niet gratis. Leren met AI is niet gratis. Je moet moeite stoppen als onderwijs, als docent, om met leerlingen, studenten in interactie te gaan. En met een vierdejaars hbo-student kun je enorm snel heel veel bereiken. Met jongere mensen, met name denk ik de leeftijd dat daarmee te maken heeft, is het veel meer nog coachen op wat heb jij nodig, hoe leer jij, wat wil jij. En veel meer use cases laten zien en laten ervaren. Dat is denk ik een take-home message die ik eind 2024 nog wel eventjes, nu de kerstboom er nog staat, eventjes de eter in wil slingeren, Tom.
Ja. Zal ik er ook eentje van mezelf doen? Want ik ben het hier gewoon helemaal mee eens.
Dus nog een nugget of wisdom.
Nugget of wisdom.
Hatsa.
Ik denk, en wat ik heel erg in 2024 heb ervaren, is dat het gat steeds groter is geworden tussen mensen die wel met AI kunnen omgaan en degenen die dat niet kunnen. We hebben in 2024, zijn die modellen allemaal weer verbeterd. We hebben allerlei nieuwe features gekregen. Er zijn mensen die hierin meegaan. Wij heel erg, en we hebben ook mensen meegetrokken, zeg maar. Dat zie ik ook wel echt als onze missie. Mm. Ik wil dat iedereen AI geletterd wordt en dat ze ook deze kansen zien en dergelijke.
Onze apostelen.
Ja, precies, precies. En ik zie gewoon de mensen die daar echt wat van weten en snappen en zo'n betaalde account hebben en zo. Het gat wordt zoveel groter. En het is echt veel groter nu dan dat het aan het begin van 2024 was. En dat gaat alleen nog maar groter worden. Straks krijgen we agents en dergelijke, want dat is toekomst.
Dat is voor muziek. Volgend jaar, hè?
Ja, precies. Maar dat gat is nu al veel groter dan begin 2024. En dat gat gaat alleen maar groter worden. En mijn nugget of wisdom, zoals jij het graag wil noemen, is dus, ja, stap op deze trein, ga hierin mee. Er is zoveel mogelijk al nu en in de toekomst nog veel meer.
Nou, Tom. Ik merk dat ik het niet meer leuk vind.
Oké, nou dan weten we wat we moeten doen.
Dan moeten we gewoon stoppen.
Ja, hey, doen we nog een kerstspecial? Of, nee, geen kerstspecial meer natuurlijk, hoop ik.
Nee, wij gaan natuurlijk niet op vakantie, want wij willen natuurlijk gewoon onze luisteraars van een volledig verse special 2 voorzien. Mm-hmm. Dus volgens mij komt er volgende week ergens na het nieuwe jaar, in 2025, een special. En het thema is?
De toekomst.
Vooruitkijken.
Vooruitkijken. We hebben nu teruggeblikt, we gaan dan vooruit.
Het wordt één groot optimistisch verhaal, lijkt me dan. Alles komt goed. Poeh.
Dat denk ik niet.
Nee.
We gaan hem afsluiten.
Ja, en ondanks dat het een special was, doen we het natuurlijk met ons eigen motto. In ieder geval van 2024. En dat is, niet bang zijn, gewoon doen. Welkom bij